Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent W. Bogert uit Driebrugge voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 7 augustus. Hoop in de morgendienst proponent H.A. Nerevoort uit IJsselmuiden voor te gaan. S'avonds hoopt dan proponent C.P. Bakker uit Urk voor te gaan. Inzameling van gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, ten behoeve van de stichting Op Weg met de Ander. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. De heer P. Refioen uit Waarder ligt nog in het ziekenhuis. Afgelopen week kreeg hij er nog een longontsteking overheen. Inmiddels is het stabiel, maar hij mag nog niet naar huis. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 84, vers 1. 2 en 3. Psalm 84, vers 1, 2 en 3. We worden weer herinnerd aan onze roeping om ons leven toe te wijden aan God en toe te wijden aan elkaar. En ik lees daarom gedeelte uit Exodus 19 en Exodus 20. Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van mij. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En dan lees ik verder in Exodus 20. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haat, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naast is. Zingen we Psalm 139, vers 1 en vers 14. Hemelse Vader, wat bent u trouw en wat bent u goed, dat we hier weer mogen zijn, of dat we weer mee mogen kijken of luisteren, waar we ons ook bevinden, dat we hier weer mogen zijn op deze eerste dag van de week, de dag van de opstanding, de dag van de ontmoeting met u, de ontmoeting van u. En uw gemeente. En voordat we in deze week weer bezig gaan, bent u het die ons roept. En daar danken wij u voor. U kent ons dieper dan wij onszelf kennen. U weet welke wegen wij gaan. U weet hoe dit leven ons kan opslokken. Hoe we verstrikt kunnen raken in van alles en nog wat van hier beneden. En we vergeten dat we ons burgerrecht in de hemel hebben. Waar Christus is. En daarom. Des te meer danken wij u dat we hier weer mogen zijn. En we bidden u, roep ons ook vanmorgen weer. Laat uw roeping ons hart raken. Dat we u en uw koninkrijk helder in het vizier krijgen. Maak ons los van al die andere dingen die ons vasthouden. En maak ons vrij. Wees zo hier aanwezig door uw Heilige Geest. Open uw woord. Dat bidden wij. Hoor ons om Jezus wil. Amen. wil graag met u een drietal gedeelten uit de Bijbel lezen. Eerst uit 1 Koningen 19. In Koningen 19, vers 19, daar beginnen we met lezen. Zo ging Elia vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, die zelf ploegde met 12 juk runderen voor zich heen, en hij was bij het 12e. En Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zei, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kus, daarna zal ik u navolgen. En hij zei tot hem, ga, keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte ze. En met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf, en ze aten. Daarna stond hij op en volgde Elia en diende hem. We lezen verder. Het Nieuw Testament, Marcus 1. Marcus 1 vanaf vers 16. En Jezus, wandelende bij de Galileese zee, zag Simon en Andreas, zijn broeder, werpende het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zei tot hen, volg mij na en ik zal maken dat gij vissers der mensen zult worden. En terstond hun netten verlatende, zijn hem gevolgd. En vandaar een weinig voortgegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, en dezelfde in het schip hun netten vermaken. En terstond riep hij hen, en zij latende hun vader Zebedeus in het schip met de huurlingen, zijn hem nagevolgd. En dan lezen we verder in Lucas 9. Lucas 9, vers 57. En het geschiedde op de weg, als zij reisden, dat een tot hem zei, Heere, ik zal u navolgen waar gij ook heen gaat. Jezus zei tot hem, de vorsten hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd nederleggen. En hij zei tot een ander, volg mij. Doch hij zei, Heer, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tot hem, laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zei, Heere, ik zal u volgen. Maar laat me eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. Jezus zei tot hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Laten we samen gaan zingen. Psalm 119, vers 13, 17 en 18. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Vers 13 en ook vers 17 en vers 18. zingen we na de preek Psalm 73, vers 13 en 14. Psalm 73, vers 13 en 14 na de preek. Jongens en meisjes, ik denk dat je dat wel kent. Je vader of moeder zegt tegen je, kom, eten. Maar jij hebt nog helemaal geen zin om te eten. Je bent net nog zo fijn aan het spelen. Je wil nog helemaal niet stoppen. En je komt niet gelijk. Je blijft nog even doorspelen. Waarom ga je niet meteen aan tafel zitten? Ik denk dat ik het wel weet, want je vindt het spelen dan veel belangrijker dan het eten. Of misschien ben je 's avonds in bed nog een boek aan het lezen. Dan komt je vader of moeder. Je moet nu echt stoppen hoor, het is de hoogste tijd. Je moet echt gaan slapen. Maar jij bent nog veel te benieuwd hoe het verhaal verder gaat. En stiekem lees je toch nog door. Je stopt niet meteen. Twee vissers worden ook geroepen. Het zijn twee broers, Simon en Andreas. Op het moment dat ze aan het vissen zijn, komt Jezus voorbij. Kom, kom achter mij. Dan zal ik jullie leren mensen te vangen. Dan zal ik jullie leren vissers van mensen te worden. En meteen gaan ze. Ze laten zomaar hun netten liggen. Ze laten zomaar alles achter. En ze gaan Jezus achterna. Ze zeggen niet, als u even wacht, dan komen we zo. We moeten nog eerst nog een paar vissen vangen en die verkopen. En dan komen we. Ze gaan meteen. Iets verderop is een vissersboot. Jacobus en Johannes, twee broers, zijn daar bezig om samen met hun vader hun visnetten te repareren. Die netten die blijven wel eens ergens achterhaken en die moeten dan weer gemaakt worden. Jezus roept hen en ze laten alles achter en ze volgen Jezus. Vind je dat nou niet speciaal? Dat ze meteen gaan volgen? Dat ze zo alles achterlaten? Ongelooflijk eigenlijk, dat doe je alleen als het iets heel belangrijks is, iets heel moois. Simon en Andreas, Jacobus en Johannes, ze laten meteen alles achter en ze volgen Jezus. Van hem willen ze meer horen en zien. Van hem willen ze meer leren. Bij hem willen ze horen. Liever dan dat ze doorgaan met hun visserswerk. Ze laten alles achter en ze gaan Jezus achterna. Bijzonder. Maar tegelijk, is het nou iets heel moeilijks wat ze doen? Als je weer even denkt dat je aan tafel geroepen wordt om te eten, is het nou heel moeilijk om aan tafel te komen? Zo moeilijk is het toch niet? Je hoeft niet eerst een heel stuk te klimmen, je hoeft niet heel hard te rennen, je hoeft niet door kleine gaatjes te kruipen. Je kunt gewoon zo naar je stoel lopen en gaan zitten. Moeilijk is het niet. Maar je moet dan wel stoppen. Stoppen met spelen. Je moet er wel los van komen. En je hoofd moet om. En dat is vaak nog niet zo makkelijk. Jezus volgen is eigenlijk iets heel eenvoudigs. Je hoeft alleen maar achter hem aan te gaan. Hij gaat voorop. Hij kiest welke kant we op gaan. En je hoeft hem alleen maar te volgen. Maar dat betekent ook stoppen en loslaten. Dat betekent ook achterlaten. Spelen en eten tegelijk, dat gaat niet. En lezen en slapen tegelijk, dat gaat al helemaal niet. Jezus volgen en tegelijk helemaal druk zijn met van alles en nog wat van hier beneden, van alles wat voorbij gaat. Dat gaat ook niet. Simon en Andreas, Johannes en Jacobus, ze laten alles achter en volgen Jezus. Hun schip, hun netten, hun vader. Alles laten ze achter om achter Jezus aan te gaan. De gemeente, het thema van alles achterlaten, dat komt vooral ook terug in het Lucas-evangelie. Meermaals. En in Lucas 14, vers 33 lezen we zelfs: alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het is wat Elisa ook doet als Elia hem de profetenmantel omwerpt. Hij is aan het ploegen, maar hij houdt er abrupt mee op. Hij vraagt toestemming om afscheid te nemen. Hij slacht een span runderen en braadt het op het hout van het juk. Geeft aan de knechten. Hij volgt dan Elia. De discipelen, ze worden geroepen om visser van mensen te worden. Elisa, hij wordt geroepen om profeet te worden. En zowel de leerlingen als Elisa zouden direct op met hun werk, als visser of als boer. En ze volgen hun nieuwe meester. Het voelen van de profetenmantel en de roep van Jezus, het komt binnen en het verandert hun leven. En ook al worden we niet allemaal geroepen om een speciaal ambt te bekleden, om dominee, om evangelist, om zendeling te worden, we worden wel allemaal geroepen om Jezus te volgen. Kom achter mij, zegt Jezus. Laat je leven niet beheersen door alles wat voorbij gaat, maar laat mij je Heer zijn. Volg mij. Gemeente, dat is onze roeping, om hem te volgen. En het is ook belangrijk om te leven bij die roeping. Daar begon het met de discipelen mee, met die roeping. Daar begint het bij ons mee. Het is Christus die ons roept: volg mij. En die roeping die moeten we ons steeds weer in herinnering brengen. We komen zondags niet even kerken, maar we worden weer herinnerd aan onze roeping. Je bent geroepen om Christus na te volgen. En leef je ook bij die roeping? Of ben je daarvan afgedwaald? Waar ben je mee bezig? In welk spoor ga je? Christus heeft je geroepen: volg mij. En hij zegt het opnieuw tegen je: volg mij. Gemeente, hou Christus steeds in het vizier. Hij is uw meester. Blijf achter hem. En misschien denk je nu: gelukkig blijf het bij deze roeping. Deze algemene roeping voor ons allemaal. Maar dan heb je het mis. Want er zijn ook arbeiders nodig voor de wijngaard. Er zijn ook mensen die de gemeente volgaan in het volgen van Christus. Er zijn ook mensen nodig, net als Petrus en Andreas, Johannes en Jacobus, die mensen gaan vangen. Kom, volg mij, zegt Jezus. Ik zal je leren visser van mensen te worden. Christus roept. En misschien wel juist jou die er onderuit probeert te draaien. Jezus roept Simon en Andreas, Johannes en Jacobus. Ze volgen Jezus direct en laten alles achter. Elia werpt zijn mantel om Elisa en Elisa volgt Elia ook vrijwel direct. En laat alles achter. Wel neemt hij nog afscheid. En op dat punt gaat Jezus in Lucas 9 een stap verder. Iemand wil hem volgen en hij vraagt net als Elisa toestemming om afscheid te nemen. Maar Jezus zegt dan, als je aan het ploegen bent, dan moet je vooruit kijken. Zodat je recht blijft gaan. Want als je achterom gaat kijken, dan ga je scheef. Zo moet je ook nu niet achterom kijken. En eerst terug naar huis gaan. Nee, je moet gelijk, direct meekomen. Je moet vooruit kijken. Je mag gaan vertellen over het koninkrijk van God. Dat is zo belangrijk, dat kan niet wachten. Kom dadelijk mee. Meegaan zonder afscheid te nemen. Zomaar alles opgeven. Dat is wat. Vind je niet? Maar die uitspraak van Jezus daarvoor, die lijkt nog wel zwaarder, die lijkt nog wel harder. Jezus roept iemand, volg mij. Maar hij vraagt eerst zijn vader te mogen begraven. Je zou verwachten dat Jezus zou zeggen, ach jongen, natuurlijk. Ik wist niet dat je vader was overleden. Wat erg. Natuurlijk vind ik het goed dat je eerst je vader gaat begraven. Maar Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Het voelt zo onbarmhartig. Het voelt zo liefdeloos. Hoe kan Jezus dat nou zeggen? Het zou je maar gezegd worden als je vader overleden is. Wie zegt zoiets? Hoe schokkend. Zou je niet verschrikkelijk erger aan iemand die zoiets zegt? Laat de doden hun doden begraven. Het zegt zoveel als laat de doden maar voor elkaar zorgen. Dat kun je toch niet zeggen? Gemeente, het is een schokkende uitspraak van Jezus. Zo schokkend dat op alle mogelijke manieren geprobeerd is om de hardheid van de uitspraak wat zachter te maken. Sommigen denken zelfs dat Jezus dit niet gezegd kan hebben. Dat het verkeerd vertaald is. Dat hij in het Aramees iets gezegd had als laat de doodgravers de doden begraven. En dat het dan verkeerd vertaald was in het Grieks van het Nieuwe Testament. Of iets anders, ging het niet eigenlijk om een herbegrafenis? De man zou zijn vader opnieuw gaan begraven. Zoiets zou je toch wel achterwege kunnen laten. Dan zou Jezus toch wel hebben kunnen zeggen, laat de doden hun doden begraven. Of was het niet zo dat hun vader eigenlijk nog leefde? En misschien nog wel heel lang zou leven. En dat de man pas nadat zijn vader gestorven was, dan pas Jezus zou volgen. Ja, en zo is er nog veel meer bedacht. Om Jezus' woord een passend woord te laten zijn. Want het kan toch niet zo zijn dat Jezus iemand wiens vader overleden is, roept om hem direct te volgen. Zonder zijn vader te mogen begraven. Het kan toch niet zo zijn dat Jezus tegen iemand wiens vader is overleden zegt dat de dode maar voor zijn vader moeten zorgen. En om er toch iets van te kunnen begrijpen, wordt vaak gedacht dat het hier om geestelijk doden gaat. Dat die zijn vader moeten begraven. Zijn ongelovige broers bijvoorbeeld. Hij moet zich richten op de verkondiging van het Koninkrijk van God. En dan kunnen de ongelovige broers al bezig zijn met de aardse dingen, zoals een begrafenis. Ik weet eerlijk gezegd niet of Jezus' uitspraak zo begrijpelijker wordt. Ik denk in ieder geval dat de bedoeling anders is. Dat het echt een chockerende uitspraak is. Laat de doden hun doden begraven. Wij zouden anders reageren, toch? Of niet? Als je vader of je moeder overleden is, dan gaat alles aan de kant. Dan kan alles wel wachten. Dan kan die afspraak wel een andere keer. En terwijl je anders zo graag gaat sporten en nooit overslaat, sla je nu wel over. Het zet je stil. Al het andere laat je vallen. Dat komt een andere keer wel weer. Wat je anders zo belangrijk vond, wat je voor niets en niemand opzij zette, zet je nu opzij. Als er iets is waar alles voor moet wijken, dan is het toch wel de dood van een geliefde. Wat is al het andere in het licht van de dood? Maar dan zegt Jezus, laat de doden hun doden begraven. Schokkend, onbegrijpelijk. Misschien ook ergerniswekkend. Er zijn nog meer van die uitspraken van Jezus in het Evangelie die bij je ergernis op zouden kunnen wekken. Op kunnen roepen. Dat is zijn woord al als hij nog maar 12 jaar oud is in Lucas 2. En zijn vader en moeder hem kwijt zijn. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Ook zo'n woord waarvan je denkt, moet dat nu zo? Of denk aan wat Jezus tegen Martha zegt in Lucas 10. Hij is druk bezig met dienen. En terwijl Maria maar zit te luisteren aan Jezus' voeten. En Martha dat eigenlijk niet kan hebben, zegt Jezus. Martha, Martha. Je bent bezorgd en je maakt je druk om veel dingen. Maar één ding is nodig. En misschien denk je dan, is dat dienen van Martha niet nodig? Zonder gaat toch eigenlijk ook niet? Of denk aan wat Jezus zegt tegen de oversten in Lucas 18. Die bij Jezus komt om te vragen wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt. Verdeel de opbrengst aan de armen. Dan zul je een schat bezitten in de hemel. En kom daarna terug en volg mij. Alles verkopen. Alles waar ik hard voor gewerkt heb. Alles zomaar weggeven. Is dat nu nodig om Jezus te kunnen volgen? Voelt u ergernis bij deze uitspraken? Wat moet je hier toch mee? Natuurlijk, dit zijn geen woorden van zomaar iemand. En dat behoedt je misschien ook wel voor ergernis. Je kunt toch niet zomaar tegen de Zoon van God ingaan? En dat is ook zo. Ons past gepaste eerbied. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Want als iemand anders het had gezegd, dan hadden we onze ergernis waarschijnlijk niet binnengehouden. Dan hadden we waarschijnlijk gezegd, je kunt het op zijn minst anders zeggen. Jezus' woorden, ik heb er een paar genoemd, maar er zijn er nog veel meer. Ze roepen ergernis bij ons op. Of ze zouden in ieder geval ergernis op kunnen roepen, weerstand. Of misschien gaan we zoeken hoe we het wat kunnen verzachten. Hoe we zijn uitspraken wat passender kunnen maken. Maar het zijn heel scherpe, heel radicale uitspraken. Bewust ook zo scherp, denk ik. Ze zijn confronterend. Ze confronteren ons met, waar gaat het nou echt om in je leven? Waar is het nou echt om te doen? Wat is nou het belangrijkste? Ze dringen tot de bodem van je ziel. Waarvoor leef je ten diepste? Jezus' woorden staan niet op zichzelf. Zoals deze woorden weerstand oproepen, zo roept Jezus' leven ook weerstand op. Niet alleen vanwege zijn omgang met tollenaren, met zondaren. Niet alleen vanwege zijn oog voor het kleine, voor het zwakke. Maar Jezus' leven was een radicaal leven. Hij was weggegaan bij zijn familie. En hij leefde van het gegeven. Is dat nu de manier? Als een prediker reisde hij van de ene stad naar de andere. Van het ene dorp naar het andere dorp. En hij zegt van zichzelf, de vossen hebben holen. De vogels van de hemel nesten. Maar de mensenzoon heeft niets om zijn hoofd op te rusten te leggen. Het is toch wat? Een vogel, hij maakt zijn nest op zo'n veilig mogelijke plek. Waar een poes of een roofvogel niet bij kan komen. Zoveel mogelijk verscholen. Een veilige plek waar hij rust kan hebben. Spreeuwen onder de dakpannen. Een mus in de heg. Een pimpelmees misschien in een nestkastje. Zodat geen grotere vogel bij ze kan komen. Een plek van rust. En iedereen heeft behoefte aan zo'n plek van rust. Een plek die veilig is, waar je kunt bijkomen. Maar Jezus heeft geen thuis. Hij heeft geen bed. Hij heeft geen huis. Misschien alleen aan het begin, even. Maar hij gaat maar van de ene plek naar de andere. Hij is steeds maar onderweg. Niet dat hij altijd maar buiten is. Hij is soms best ergens binnen. Maar het is niet zijn eigen huis. Het is niet echt zijn thuis. Hij moet altijd maar weer verder. In Lucas 9 vers 51 is net zijn reis naar Jeruzalem begonnen. En een groot deel van het Lucas-evangelie speelt zich daar af tijdens die reis. Pas in hoofdstuk 19 komt hij in Jeruzalem aan. Ongeveer 10 hoofdstukken lang spelen zich af tijdens de reis. En gelijk aan het begin van die reis wordt al duidelijk dat het geen comfortabele reis wordt. Hij is niet welkom in een bepaald Samaritaans dorp. Ga je naar Jeruzalem? Nou, nee, wegwezen, dan ben je niet welkom. En direct aan het begin van die reis geeft Jezus ook duidelijk aan wat het volgen van hem met zich meebrengt. Iemand zegt tegen hem, Heer, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zegt, de vossen hebben holen. De vogels nesten. Maar de mensenzoon kan nergens zijn hoofd ter ruste leggen. Als je mij volgt, bedenk dan wel dat je als een soort dakloze door het leven gaat. Je hebt dan geen thuis meer. Je bent dan steeds maar onderweg. Dat is toch ook zo? Je bent als christen toch steeds maar onderweg, of niet? Vind je het wel best hier? Heb je het hier wel naar je zin? Heb je hier wel je thuis? Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi. Wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En in de Hebreeënbrief lezen we. We hebben hier geen blijvende stad. Maar we zoeken de toekomstige. Jezus is steeds maar onderweg. En wie hem volgt is ook steeds maar onderweg. En is hier nooit echt thuis. Confronterend, vind je niet? Onze meester was steeds maar onderweg. Op een radicale manier. Bij het thuis wat hij had, is hij weggegaan. Hij was weggegaan bij zijn familie, bij zijn moeder en zijn broers. En toen zijn moeder en zijn broers een keer naar hem toe kwamen, omdat ze dachten dat hij gek geworden was, liet hij ze buiten staan. Mijn moeder en mijn broers zijn degene die het woord van God horen en dat doen. Weer zo'n schurende uitspraak, maar ook een schurende daad. En zo was Jezus' leven ook een soort zichtbare verkondiging. Jezus vertelde verhalen, gelijkenissen die beeldend laten zien waar het om gaat. En ook vanmorgen hebben we weer gelezen beelden die Jezus gebruikt. Maar zijn leven zelf was eigenlijk ook één groot beeld dat laat zien waar het om gaat. Want Jezus volgt niet het spoor van het gewone leven. Hij leeft een rondtrekkend leven, zonder thuis. Hij gaat weg bij zijn familie en hij sticht een geestelijke familie. En voor voedsel is hij afhankelijk van anderen. En bezit heeft hij vrijwel niet. En heel zijn leven zegt zo, zoek het niet in je familie. Zoek het niet in eten en drinken. Zoek het niet in je bezit. Worden we dan allemaal geroepen huis en haard te verlaten? Worden we dan allemaal geroepen om op weg te gaan zonder geld en andere bezittingen mee te nemen? Misschien denk je, laat dat toch alsjeblieft niet zo zijn. Dat kan toch niet en dat wil ik ook niet. Nou, het is niet onze roeping om allemaal ons huis en alles wat we er hebben maar te verkopen. Om alles maar weg te geven. Om allemaal weg te gaan bij je familie en zo alles achter te laten. En toch is dat tegelijkertijd ook wel onze roeping. Het is onze roeping om ten diepste innerlijk vrij te zijn van al het aardse. Van alles wat voorbij gaat. Om niet te hangen aan wat we hier beneden hebben. En uiteindelijk moeten we dat ook allemaal loslaten. En soms kan het betekenen dat je ook daadwerkelijk iets weg moet doen. Omdat je er zo aan vastzit. Maar hierbij wil ik ook gelijk gezegd hebben, niemand van ons is helemaal innerlijk vrij van het aardse. U niet en ik ook zeker niet. We zitten er vaak behoorlijk aan vast. En vandaar ook dat Jezus ons zo confronteert met onszelf. Of denk je, dat valt bij mij gelukkig wel mee? Ik zit er niet zo vast aan. Ik denk, je blijft het zeggen. Totdat Jezus tegen je zegt, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. En kom dan en volg mij. Of totdat Jezus tegen je zegt, volg mij. en laat de doden hun doden begraven. Dat hakt er wel in. Dan voel je wel hoe vast je aan alles zit. Of niet? Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, zongen. Jezus leven, Jezus uitspraken, ze confronteren ons heel erg met onszelf. Waar gaat het nou echt om in je leven? Waar gaat het nou uiteindelijk echt om? Waar is het je echt om te doen? Wat heeft nou de eerste plek? En juist bij de dingen die voor ons het belangrijkst zijn. En doet het meeste pijn. Het hebben van een thuis. Afscheid kunnen nemen. Je geliefde kunnen begraven. Normaal gesproken moet alles voor die dingen wijken. En het voelt haast onmenselijk dat als er toch iets is wat voor die dingen moet wijken. En tegelijkertijd zijn er niet vaak veel onbelangrijke zaken die wij toch belangrijker laten zijn dan het volgen van Jezus. Is er niet veel dat voor een begrafenis moet wijken, maar niet voor het volgen van Jezus? Laat de doden hun doden begraven. Jezus zegt tegen ons, laat toch los, laat al die dingen toch gaan en kom met mij mee. Maar moet je dan niet goed voor je gezin zorgen? En je overleden vader aan zijn lot overlaten, dat kan toch niet? Het voelt zo hard, zo liefdeloos. Het is ook niet zo dat de roeping die deze man krijgt voor iedereen geldt. Niet iedereen krijgt de roeping om op deze manier Jezus te volgen. Niet iedereen hoeft op deze manier zichtbaar te maken waar het werkelijk om gaat in het leven. Wat er ten diepste toe doet. Niet iedereen krijgt ook de roeping om evangelist, om zendeling te worden. En toch zit in de roeping van deze man ook iets voor ons allemaal. Is het koninkrijk van God echt het belangrijkste voor je? En is het dat ook aan de manier van leven, van je leven te zien? Of zien anderen vooral dat het je gaat om familie, om eten en drinken, om, vult u maar in. Laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen? Daar gaat het Jezus om het koninkrijk van God. En daar gaat het zijn volgers om. Niet om het aardse koninkrijk. Om het koninkrijk van een mens. Dat voorbij gaat. Maar om het koninkrijk van God. Het koninkrijk dat blijft. Daarover moet de man gaan vertellen. Daarvoor moet hij alle aardse zaken achter zich laten. Zelfs het begraven van zijn vader. Laat de doden hun doden begraven. Jezus noemt het meest extreme. Maar daarmee slaat deze uitspraak gelijk ook op al het mindere. Laat dat feestje toch zitten. Laat die training toch lopen. Laat dat werk zichzelf maar oplossen. Moet je dan alles maar verwaarlozen? Moet je dan ook niet voor jezelf zorgen en voor je gezin? Nou, het is vooral belangrijk na te denken over wat je eerste roeping is. Het is niet zo dat Jezus met deze uitspraak zegt dat je altijd alles maar moet laten lopen. Zoals gezegd, niet iedereen hoeft zo'n symbolisch leven te leiden als waar Jezus de man in onze tekst toe roept. Maar wel komt heel indringend tot ons. Wat heeft nu echt prioriteit in je leven? Liefdevol betrokken zijn op je gezin, op je familie. Het is ook iets heel moois, iets heel kostbaars. En het kan ook juist iets van God laten zien. Maar de vraag is, staat het bij u het volgen van Jezus in de weg? Of niet? Jezus zegt, volg mij. En denkt u dan, eerst nog en dan? Jongens, aan tafel. Eerst nog even spelen. Dat zit er echt bij ons allemaal in. Niet alleen bij de kinderen, het zit ook bij de grote mensen erin. Eerst nog. Ooit zei Jezus, een kameel gaat makkelijker door het oog van een naald. Een kameel door het oog van een naald gaat er nog makkelijker doorheen. Dan dat een rijke in het koninkrijk van God binnengaat. Wie kan dan zalig worden? Zeiden de discipelen. Maar Jezus zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Amen.
Oh.
Samen danken en voorbeden doen. Heere, u die ons roept, wij danken u dat u ons opnieuw roept. Dat u voorkomt dat we ons al te zeer hier beneden thuis zouden voelen. Dat u ons roept om onze weg te volgen. Te vervolgen achter Christus aan. En als we treuzelen, als we toch andere zaken belangrijker vinden, laat het woord van vanmorgen ons dan aansporen. U weet hoe vast we kunnen zitten aan al dit aardse. En we merken hoe moeilijk het voor ons is om alles los te laten. En tegelijkertijd weten we dat we dat uiteindelijk allemaal moeten. En we bidden nu voor degene voor wie dat misschien al heel snel geldt. En wat kan het een pijn doen om alles los te moeten laten? Neem u ons dan bij de hand en leid u ons. Trek ons en raak ons aan. Wij bidden u voor degene die zich misschien vanmorgen wel geroepen voelt om evangelist of zendeling te worden. Om predikant te worden of om wat dan ook. Om u op een speciale manier te dienen in uw koninkrijk. En we bidden u dat er mogen zijn die willen arbeiden in uw wijngaard. We bidden dat er mogen zijn dat die als een Simon en Andreas hun oude beroep verlaten en visser van mensen worden. Trouwe God, u kent ons. U kent het diepste van ons. U weet wat ons bezighoudt. We leggen ons hart voor u open. U kent hen die verdriet hebben. Die rouwen. Zo kort nog geleden. Misschien al wat langer geleden. Die de pijn voelen van een open wond. Die een geliefde hebben moeten loslaten. Van wie een geliefde misschien afgescheurd is. Wees u nabij als de goede herder die de schapen kent. We bidden voor de zieken. Voor degene die misschien stil lijden. Wat van buiten niet te zien is. Die het psychisch zwaar hebben. Gedenk hen. Gedenk hen die al zo lang ziek zijn. Die zo'n lange weg al achter zich hebben liggen. En voor wie geen verbetering in het vooruitzicht ligt. Geef kracht om de weg te gaan. En wees met hen. We bidden voor meneer Griffioen in het ziekenhuis. U kent zijn situatie, hoe die nu op dit moment is. Nu hij opnieuw een longontsteking heeft gekregen. En u weet ook hoe kwetsbaar hij is. Gedenk hem. Mag hij ervaren dat u in het ziekenhuis bent. We bidden voor onze gemeente. Voor dominee Tramper, voor de kerkraad. Voor alle die leiding mogen geven. Ook als ze misschien nu even een moment van rust hebben, van vakantie. Schenk steeds weer nieuwe kracht. Schenk steeds wijsheid. Schenk steeds liefde om u, om uw zoon na te volgen. We bidden voor ons land. U kent alle onrust. U weet hoezeer we uw liefde nodig hebben. En we bidden u dat vele anderen die ook mogen leren kennen. We bidden voor de nood in de wereld, voor Oekraïne in oorlog, voor landen in honger, voor al die nood die er is. Ook nood die mensen elkaar aandoen. We bidden u, ontferm u over ons. En wees ons genadig. Zo bidden wij. Hoor ons door Jezus Christus onze Heer. Amen. Zingen we Psalm 108, vers 1 en vers 2. 108, vers 1 en 2 is onze slotzang. Gemeente, ga heen in vrede. En volg Christus op uw weg. En we bidden om zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.